Dames en heren. Beetje een rumoerige stad, maar wel een mooie stad, denk ik. Vanavond toch ook even. Ik weet niet of iedereen het al heeft gezien. Beneden werden jullie in het kader van de Emmen Gezondmarkt die we hebben ontvangen door drie dansgroepen van All About Dances, de dansschool van Evelien Koning. Dit bestaat uit twee wedstrijdteams, waarvan één Noord-Nederlands kampioen is en Team Footloose. Dat is het G-team. Fantastisch dat ze er zijn vanavond. Maar niet iedereen heeft het kunnen zien, dus wij denken, wij doen hier gewoon vanavond ook nog even als opening. Jullie ook allemaal kennis laten maken hiermee. Vanuit Emmen Gezond zijn we er best trots op dat dit zo'n mooie groep is. Wij hebben mogelijk gemaakt vanuit Emmen Gezond, maar vooral Evelien Koning doet dat vooral zelf. Wij sponsoren en stimuleren dat maar een beetje. Dat er een spelweek is in Emmerhout, waar deze week gaan dus 86 kinderen aan meedoen. Dat er een danskamp wordt georganiseerd. En je ziet hoeveel enthousiasme dat is, dus ik zeg geniet ervan.
Dames en heren, na deze feestelijke dansopening. Toen dachten ze nog even dat er een klein dansgroepje achteraan kwam van drie heren. Maar nee, dat zullen jullie niet aandoen. Althans, ik praat voor mezelf. Welkom bij deze raadsvergadering. Leuk dat we zo gestart zijn. Dank aan wethouder Wanders voor de inleiding van het idee. Was eigenlijk wat geïmproviseerd om nog even voorafgaand aan de raadsvergadering een aantal dansgroepen die dat beneden stond nog wat meer aandacht te geven. En volgens mij heeft dat aan beide kanten wel heel veel waardering opgeleverd. Hartstikke mooi dat dat kan. Er staan wat cadeautjes in. Dit kan in een salade, begrijp ik hier. Dus ik zou het zo in de vensterbank gezet hebben. Maar je kunt eten. En nou, mijn pa zou zeggen, daar ga je niet dood van. Maar nou, het kan, ja. Nee, maar hartstikke leuk. En mijn gezond, volgens mij een heel mooi initiatief. Wij zijn bij de opening van de raadsvergadering. Er zijn een aantal mensen die er niet zijn. Dat is de heer Bos van Wakker Emmen. Dat is de heer Poelman van Wakker Emmen. Dat is de heer Storm. En dat is mevrouw Harps. Dat gezegd hebbende, feliciteer ik even de heer Belsma met zijn verjaardag na afloop van de raadsvergadering. Nee, dat zou ik niet doen. Hè. Van harte gefeliciteerd, dank je. Ja. En ik feliciteer uiteraard heer Huttinga met zijn eerste kleinkind. Ook dat is meer dan een felicitatie waard. Een verjaardag is leuk, maar volgens mij een eerste kleinkind, ik moet het nog meemaken, is volgens mij wel heel erg mooi. Henk, hartelijk gefeliciteerd daarmee. Mooi. Kan de agenda zoals die hier voor u staat, kan die zo worden vastgesteld? Dat is het geval. Het is meteen een wat... En mijn gezond, dan komen de eerste gevulde koek alweer voorbij. Dan, nee, dankjewel. Ik denk, nou, twee chocolaatjes, dat kan nog net. Met wat groenvoer. Maar, ja. Gevuld met wortel, zegt de wethouder Wanders. Ja. Het is een wat druistige vergadering. Wij zijn bij de notulen van de raadsvergadering van 28 maart. Kunnen we die zo ongewijs vaststellen? Dat is het geval. Dan kom ik bij A3, de beëindiging kortingsregeling van de BENG. Bij de commissiestukken was een tarievenbel gevoegd die niet de actuele legers bevatte van de reisdocumenten. Ik citeer dat via een mailbericht en een gewijzigde tarieventabel heeft wethouder Otter dit namens het college gecorrigeerd. Zijn er nog stemverklaringen te noteren? Zo niet kunnen we dit voorstel zonder stemming aannemen. Is dat het geval? Akkoord, hebben we dat ook gedaan. Dan komen we bij agendapunt A4, bestemmingsplan Erika Kerkweg tussen 64 en 74. Zijn er nog stemverklaringen? Niet kan dit voorstel zonder stemming worden aangenomen. Dat is het geval. Dan A5, bestemmingsplan buitengebied ongelijkvloerse kruising Emmen-West. Zijn daarover nog stemverklaringen? Niet kan dit ook zonder stemming worden aangenomen. Ik zie knikken, dan is dat ook voor elkaar. En tenslotte A6, voorbereidingsbesluit culturele historische waarde Emmen Centrum. Zijn daarover nog stemverklaringen af te leveren? Kan dit zonder stemming worden aangenomen? Dan is dat het geval. Dan komen we bij een aantal B-stukken. En dat gaat met name over het vragenhalf uurtje. En daarna hebben we nog even een lijst van ingekomen stukken en mededelingen. Een aantal mensen heeft vragen ingediend. Dat is, ik citeer maar even, mevrouw Van der Ham. Dat gaat over de postafhandeling. Mevrouw Mellema over mogelijke bezuinigingen bij het poortje jeugdhulp. Dat is de heer Schelders over het budget mantelzorgcomplimenten. Dat is meneer Vonhoff met een drietal vragen over aanpak overlast, over de verkeersveiligheid aan de Boslaan 1820. En dat gaat, ik zeg maar even, over de paasbulten. Met een aanvullende vraag van mevrouw Ensing daarover. Mevrouw Ensing heeft nog een aparte vraag over 30 buiten de boot vallende adressen voor glasvezel. En tenslotte mevrouw Leal over de permanente schoolhuisvesting in de Delftlanden. Ik geef om te beginnen het woord aan mevrouw Van der Ham om haar vraag te stellen. Mevrouw Van Ham.
Dank u wel, voorzitter. Het is een jaar geleden dat we met elkaar spraken over het rapport Emmen wacht op antwoord van de Rekenkamer Emmen en de Quickscan. De Raad heeft toen aan het college geadviseerd de aanbevelingen uit het rapport over te nemen. En het college heeft dat gedaan. De wethouder heeft daarmee ook de toezegging gedaan om na een jaar terugkoppeling te geven aan de Raad. Vandaag wil ik daarom vooral aanbeveling 3 en 6 nog even onder de aandacht brengen. Het college heeft in haar reactie op de aanbevelingen namelijk geantwoord dat ze meetinstrumenten gaan gebruiken om te zien of er aan de normen van tijdige postafhandeling wordt voldaan. Dus klantcontact en zaakafhandeling. en dat er jaarlijks gerapporteerd zou worden welke afhandelingstermijnen gehaald zijn en in vergelijking met de normen die we gesteld hebben. Wakker M is benieuwd hoe het staat met de behaalde resultaten tot nu toe. Is het inmiddels inzichtelijk? Zijn er verbeteringen doorgevoerd? Zo ja, welke? Zo nee, waarom nog niet? En wanneer kan de Raad terugkoppeling verwachten?
Wethouder Otte.
Ja, dank u, voorzitter. Nou, ik kan mevrouw Van der Ham geruststellen. We zijn dit zeker niet vergeten. We hebben, dacht ik, in de laatste BRAP 2 hier ook al over gerapporteerd. En we zullen ook in de komende BRAP 1 hier ook weer over rapporteren. Want we hebben inderdaad een monitoringssysteem vrij gedetailleerd, waarin we op teamniveau kunnen volgen hoe de zaak ervoor staat. Dat lijkt ons iets te ver gaan om dat te rapporteren aan de Raad. Hè, maar we gaan in ieder geval in de komende BRAP zullen we weer een overzicht geven hoe het ervoor staat. Op dit moment, hè, we kennen eigenlijk twee soorten contacten. Zaakafhandeling en contactafhandeling. En de tijdigheid van de zaakafhandeling die is gestegen van 85% begin 2018 naar april nu naar 94%. En de contactafhandeling die wat ongeveer binnen 24 uur moet zijn, die is gestegen van 85% naar 90%. Dus daar maken we echt wel hele mooie vorderingen in. En er wordt ook driftig aan gewerkt dat ook alle teams daar goed aan bijdragen. Op deze manier zullen we daarover blijven rapporteren in de reguliere PNC-cyclus.
Van Dam, ja, kort. Dan geef ik het woord aan mevrouw Mellema. Mevrouw Mellema, stel uw vraag.
Dank u wel, voorzitter. Voor jongeren met ernstige gedragsproblemen waarbij veiligheid van zichzelf of van anderen aan de orde is, doen wij als gemeente een beroep op de zorg van het poortje, Jeugdhulp Plus in Groningen. En we hebben het dan over jongeren die onbereikbaar lijken voor hulpverlening en die een ernstige, bedreigde ontwikkeling hebben. Volgens berichten van de vakbonden FNV en CNV wordt juist voor deze groep het jeugdzorgbudget door de gemeente in Groningen en Drenthe bijna gehalveerd. Kloppen de berichten over deze bezuiniging? En zo ja, wat betekent die bezuiniging voor de zorg voor de jongeren? En hoe garandeert de wethouder dat deze groep kwetsbare jongeren verantwoorde zorg krijgt?
Wethouder Kleine.
Ja, dank u wel, voorzitter. Beide vragen maar in één, als u het goed vindt. Misschien goed om even wat verder terug te gaan, want we hebben vanaf de contractering in 2014 al andere afspraken gemaakt met het poortje. Als het gaat om de afbouw van capaciteit en ook de afbouw van kosten. En dat is ook de afgelopen jaren is dat door het poortje ingezet. En we hebben vorig jaar een aanbestedingstraject gehad voor Jeugdhulp Plus. Dat doen wij samen met de gemeentes uit de provincie Groningen en de gemeentes uit de provincie Drenthe. Daar heeft het poortje op ingeschreven en daar is ook een marktconform tarief uit naar voren gekomen. Ze hebben daar, moet ik wel zeggen, onder bezwaar hebben ze de gunning geaccepteerd. Met daarbij ook de opmerking dat voor de bedrijfsvoering wellicht consequenties zou kunnen hebben. De vraag is even, en dat is natuurlijk technisch, en ik snap wel dat het beleefd wordt als bezuiniging, maar het is niet een echte bezuiniging, maar het is een andere vorm van financiering. Maar het voelt natuurlijk wel als het kort op budgetten, dus dat snap ik wel. Dus het klopt dat de budgetten naar beneden zijn bijgesteld. We zijn de afgelopen periode meerdere malen in gesprek geweest met het poortje. Het is wel goed om te vermelden, denk ik, en dat ben ik ook wel blij mee, dat zij eigenlijk elke keer aangeven dat zij nog steeds verantwoorde hulp kunnen geven aan cliënten. Alleen dat zij wel problemen hebben met het traject van inkrimpen ten opzichte van wat er nu aan budgetten zijn. Waarbij wij gezegd hebben, en daar is vandaag ook een brief uitgegaan naar ook het poortje namens de gemeentes uit Groningen en de gemeentes uit Drenthe, dat we op korte termijn ook een bestuurlijk gesprek met hun willen hebben om te kijken hoe we nou binnen de afspraken die wij binnen de aanbesteding gemaakt hebben, want wij zijn als Gronings en Drentse gemeentes eigenlijk niet van plan om te morrelen aan marktconforme tarieven, maar we willen wel met elkaar in gesprek om die transformatie ook goed vorm te geven. En waar het eigenlijk in essentie over gaat is dat de afspraken die wij in 2014 met het poortje gemaakt hebben om ook afbouw te doen in bedden en tegelijkertijd dan ook een afbouw te doen in kosten. Dat daar eigenlijk nog onvoldoende invulling aan gegeven is. En als je dat even heel samenvat, dan is er op dit moment zeker nog verantwoorde hulp. Alleen als je kijkt naar de noodzakelijke transformaties, zowel op inhoud als financiën, gaan we daar de komende periode ook bestuurlijk over in gesprek.
Mevrouw Mellen.
Dank u wel voor het uitgebreide antwoord. Zij geven dus aan verantwoorde hulp te kunnen blijven bieden. Maar dat het mogelijke consequenties zou kunnen hebben voor de bedrijfsvoering. Ik ga er dan vanuit dat dat met respect gebeurt voor de werkdruk van de zorgverleners. Dat is aan hen. Maar het is aan ons om ook te blijven werken aan de verbetering binnen de jeugdzorg. En daarin zijn wij...
Maar wat is uw aanvullende vraag?
Een groot deel afhankelijk van Den Haag. En mijn vraag is... Is het college in gesprek met de minister over oplossingsrichtingen?
Ik kan heel mooi aansluiten, denk ik, ook bij de rapportage die deze week bekend geworden is over de kosten in de jeugdhulp. Wellicht heeft u die ook voorbij zien komen in de media. Waarin eigenlijk ook de constatering wordt gedaan dat als je kijkt naar de noodzakelijke transformatie binnen jeugdhulp, dat kijkend naar de budgetten die beschikbaar zijn en de tijd die we daarvoor hebben, dat eigenlijk de tijd tekort is, maar ook de budgetten om die transformatie goed vorm te geven, dat het ook eigenlijk tekort is. En ik ga er eigenlijk ook vanuit dat bij de meicirculaire daar ook financieel zijn weerslag krijgt, positief richting gemeentes. En ook de problemen bij het poortje, maar ook bij heel veel andere instellingen, waar ook werkdruk is, waar ook wellicht door aanbestedingen of andere manieren van afspraken maken met elkaar. Die problemen zijn op meerdere plekken en dat is het college van Emmen is niet continu met de minister in gesprek. Maar als onderdeel van de VNG, van de G40, zitten wij aan de tafels om continu die druk richting Den Haag op te voeren. En dat rapport van vandaag of van gisteren is een van de eerste effecten daarvan. Maar we zullen daar ook op blijven doordrukken.
Helder, dank u wel.
Dank u wel. Dan geef ik het woord aan meneer Schelters. Meneer Schelters.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de VVD-fractie heeft vorige week kennis genomen van het persbericht in zaken het mantelzorgcompliment. En daarbij werd opgemerkt dat door grote belangstelling het bedrag van het compliment verlaagd wordt naar €160. En de VVD heeft daarover twee vragen. Wat is het verschil in budget als we gelijk aan voorgaande jaren het compliment op €200 blijven houden? En de tweede vraag is, waarom kiest het college voor om het compliment te verlagen in plaats van het budget te verhogen?
Dank u wel, voorzitter. In datzelfde persbericht stond ook dat wij verwachten om en nabij 4000 aanmeldingen te krijgen wat betreft het mantelzorgcompliment. Dat keer 200 is €800.000 minus de 540 die oorspronkelijk stond. En dat maakt 260, waarvan wij als college hebben bedacht om in ieder geval die landing wat zachter te laten zijn en dus een ton extra te spenderen, dus naar 640. Dus het verschil tussen nu de 160 en de door u gerefereerde 200 is €160.000 om en nabij. Dat komt direct naar vraag 2 toe. U geeft aan dat wij het compliment verlagen, althans verlagen en het budget niet verhogen. Volgens mij doen we allebei wel. Want we hebben namelijk het budget wel verhoogd met €100.000. Want oorspronkelijk stond er €540.000. En dat hebben we verhoogd naar €640.000. Waardoor we niet €135 aan mantelzorg compliment geven. Maar juist €25 meer, die 160.
Meneer Schelters.
Oké, dank u wel. Want we zien namelijk, als we simpel de afgelopen week nog een aantal berichten voorbij zien komen. Dan zien we bijvoorbeeld wel dat investeringskrediet voor het hospicehuis in één keer wel €156.000 meer kost. En ook de verbouwing van de dorpshoeven €150.000. Daar lijkt het even op. Of verkeerde ramingen of misschien wel mismanagement binnen dit huis. Ja, en dan vinden wij het wel raar dat mantelzorgers die hun vrije tijd inzetten.
Maar wat was uw tweede vraag?
Mijn vraag is dus inderdaad van, bent u het daarmee eens dat als het lijkt dan wel om extra budget te kunnen gaan. En op het moment dat het hier is, dat we dan wel gaan aframen.
Dat is de tweede vraag. Bedankt.
Dank u wel, voorzitter. Uiteraard is dat beeld wat troebel. Dat ben ik met u eens. Alleen het gaat hier wel om kapitaalslasten en dit zijn complimenten waarvan wij zelf de hoogte ook mogen bepalen en waarvan wij in de ombuigingen die wij tijdens de derde begrotingsdag hebben besproken ook hebben gezegd van dit is het budget voor de mantelzorg. En dat kan niet meer worden omdat er onvoorziene kosten zijn of wat dan ook.
Oké, dank u wel. Dank u wel, meneer Schelders. Ik geef het woord aan meneer Vonhoff. Nee, even in algemene zin, want dat klinkt een beetje kortslag, maar zo bedoel ik het niet. Even kort een vraag stellen en dan komt er ook een bondig antwoord van het college. Daar bewaak ik het college ook in. En ook de tweede opmerking, dat kan hoogstens een aanvullende vraag zijn. We niet hele reacties krijgen, daar zijn andere agendapunten voor in deze. Dus een korte bondige toelichting op de vraag, dan komt er een antwoord en dan nog één aanvullende vraag. Dat is uw eigen reglement van orde. Ik geef het woord aan meneer Vonhoff.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb gemerkt dat bij de bewoners aan de flatwoning aan de Middenhaag in Emmermeer, die ondervinden heel veel overlast van een groep jongeren die onder andere drugs gebruiken en ook voor veel overlast veroorzaken. Politici waren op de hoogte, maar de bewoners hebben toch de indruk dat er te weinig is gebeurd en gaat gebeuren. Veel oudere bewoners durven daardoor 's avonds niet meer over straat. Ik wil enkele citaten, voorzitter, voor ik mijn vraag ga stellen, even uit het uitvoeringsplan Veiligheid 2019. Dat is trouwens uw eigen inleiding. Daar wordt gesproken over we willen terugdringen in 2019 het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren. We zorgen voor minder overlast. De rol van de gemeente is hierin belangrijk. En we willen graag een veilige en leefbare gemeente bereiken door met partners als politie en inwoners samen te werken. En daar gaan we in volle passie mee door. Dan is er nog aan de orde geweest een punt wat we onder overlasten staan. Nou, ik heb het u ook inmiddels aangereikt, dus verstoring van de openbare orde. En het jaarplan van de politie van het basisteam Emmen, die schrijft op een gegeven moment ook nog dat wij lokale prioriteiten hebben beschreven hoe wij in samenwerking alcohol en drugs zal worden aangepakt. Mijn vraag namens 50PLUS, welke en meer concrete stappen wilt u gaan ondernemen om de overlast structureel aan te pakken waarmee onze inwoners die het betreft meer en veilig over straat kunnen en durven? Ik verwijs dus naar het uitvoeringsplan veiligheid en het jaarplan van de politie.
Dank u wel. De drugsoverlast in Emmermeer is inderdaad wel een kwestie. Dat gaat overigens wel wat op en neer. Dat zien we uit de politiecijfers. Als u zegt van ik heb signalen dat dat de laatste tijd vaker voorkomt. Nou, dan zal dat zo zijn. Dat betekent dat ik een overleg zal gaan met de politie om te kijken in welke mate dat dan het geval is. En dan vervolgens, en dat is een aanpak die we op heel veel plekken hanteren, proberen om daar een aantal corrigerende maatregelen op te zetten. Dat betekent dat we proberen in gesprek te gaan met de jongeren, dat we in gesprek te gaan over de plaats. Daar zetten we de wijkagent in, daar zetten we het jongerenwerk in. En in een dergelijke aanpak, die heeft een andere wijk ook dat goede resultaten geleverd. Waarbij ik meteen zeg dat ja, het altijd wel op een of andere manier wel weer ergens zal gaan opduiken. Maar ik beloof u dat we zeker rondom de Middenhaag, waar u naar verwijst, in direct gesprek zullen gaan met de politie om te kijken om daar wat aan te doen.
Dank voor dit heldere antwoord. Ik heb geen tweede vraag. Op dit punt niet.
Maar u had wel een andere vraag.
Het gaat ook over veiligheid. En dat gaat over de Boslaan, de uitrit die daar gesitueerd is op de Boslaan 18 en 20. Ik heb 27 september vorig jaar daar ook over vragen over gesteld. Met betrekking tot de woningen die daar inmiddels zijn gesitueerd. Op dit moment ondervinden die bewoners, waar inmiddels de appartementen die ze hebben betrokken, nog steeds veel hinder om op een veilige manier die Boslaan te kunnen oprijden. De wethouder heeft destijds op mijn vragen gesteld en geantwoord dat hij bereid was om met het onder andere de EOP Centrum en maar ook met de bewoners in gesprek te gaan om die ontsluiting, dat was eigenlijk een van de vragen destijds, aan de achterzijde voor in ieder geval fietsers en wandelaars weer mogelijk te maken, heeft hij geantwoord met de bewoners in gesprek te gaan. Mag ik van de wethouder vernemen wat de laatste stand van zaken is, aangezien er een extra complicatie is bijgekomen naar ik heb vernomen, namelijk dat Staatsbosbeheer in dit proces niet of in ieder geval veel te laat is betrokken, en dat de oplossing die we wellicht willen daardoor een extra hindernis heeft ondervonden.
Wethouder van der Weijden.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, correct wat de heer Vonhoff aangeeft dat wij in september daarover gesproken hebben. Ik heb ook aangegeven dat ik mij conformeer aan de afspraken die zijn gemaakt met de verschillende partijen, maar dat ik ook opensta voor een oplossing die gedragen wordt door alle partijen. Nou, er heeft een overleg plaatsgevonden met bewoners, maar ook met Domesta en met bewoners van de Veenkamperweg. Hier is een voorstel uit naar voren gekomen voor het realiseren van een fietsverbinding richting de Veenkamperweg toe. Nou, u geeft terecht aan dat Staatsbosbeheer, want daar zal de fietsverbinding dan over moeten gaan, althans over de grond van Staatsbosbeheer. We hebben daar gisteren een gesprek over gevoerd. Nou, dat gesprek heeft in ieder geval geleid tot een mogelijke oplossing. Die wijkt wel iets af van zoals die is besproken in het bredere overleg. En ja, die optie waar Staatsbosbeheer mee kan instemmen en waar dus een fietsroute mogelijk is, of beter gezegd de ontsluiting via de Veenkampenweg, die gaan we binnenkort met alle partijen bespreken, zodat dat hopelijk leidt tot een goede oplossing.
Van Hof.
Ook hier wil ik in dit geval de wethouder bedanken voor het heldere antwoord. Dank.
Dan had u nog een laatste vraag.
Dat gaat over het paasvuur in Erica, het beruchte, beroemde paasvuur. In de Emmer Courant van 18 april heeft een heel overzicht gestaan van, ik geloof, een stuk of 19 of 20 paasvuren die één, dan wel op tweede paasdag ontstoken zouden gaan worden. In dat overzicht is ook aangegeven dat het een voorlopig overzicht is van alle aanmeldingen en goedkeuringen van op dat moment. Ook is aangegeven dat de brandweer een aantal paasvuren zou moeten gaan goedkeuren. Dan is de vraag naar aanleiding van de calamiteit die is ontstaan bij het paasvuur Erica in samenhang met de bedreiging van het bungalowparkje. Heeft de brandweer en met name het ontsteken van de paasbult goedgekeurd en wel of niet een waarschuwing afgegeven met betrekking tot diezelfde veiligheid? Want eerder heb ik namelijk vernomen uit de media dat de veiligheidsregio, waartoe de brandweer uiteraard behoort, al sinds een week of twee had aangegeven dat de ontsteking van de paasvuur in Drenthe werd ontraden. En afgezien van de evaluatie die blijkbaar ook nog gaat plaatsvinden, heb ik ook begrepen, is mijn vraag: welk advies heeft de veiligheidsregio in dit geval aan u voor die paasbult afgegeven?
We beginnen, wij zijn de veiligheidsregio, dus wij vormen met elkaar het bestuur van de veiligheidsregio. Ik mag daar namens u in plaats nemen. De VED adviseert niet op lokaal niveau. De VED heeft in de volle breedte vorige week vanwege de droogte opgeschaald naar niveau 2, om even in vaktermen te praten. Dat betekent, dames en heren, let op. En vervolgens is het aan 12 Drentse gemeenten, ik houd me even beperkt tot Drenthe, om daar zelf een beslissing in te nemen. En dan zie je inderdaad verschillen tussen de gemeentes ontstaan. Daar zullen we binnen de bestuur van de VED ook nog eens over praten. Dat is namelijk het effect op het moment dat je het bij 12 gemeenten neerlegt. Er zijn gemeentes, in casu burgemeester, die zeggen van ja, als er één paasvuur niet door kan gaan, dan gaan ze allemaal niet door. En dan zie je dus dat er generiek over de hele breedte paasvuren worden afgelast. Nou, we kiezen hier een iets andere tactiek, een iets ander aanvalsplan. Er zijn meer gemeenten die dat doen. De stelling is, op het moment dat één paasvuur niet door kan gaan, zou het wellicht op een andere plek wel veilig kunnen doorgaan. Wat dan wel moet gebeuren, want het is immers niveau 2, dus let goed op uw zaak. Om per paasvuur goed te bekijken, ik zou haast zeggen een paar uur nog voordat je het echt gaat doen, om te kijken, is het verantwoord om die bult aan te steken. Daar zit een werkgroep onder, daar is ook de VRD weer in vertegenwoordigd, daar is de gemeente in vertegenwoordigd, daar is de RUD in vertegenwoordigd. En we hebben met elkaar besloten, om juist omdat dat alertheidsniveau was, om dat in de aanloop naar het paasvuur niet één keer te doen, maar in de aanloop naar het paasvuur tot op de dag van aansteken zelf dat te controleren. Nou, totaal, u gaf het overzicht, hadden we aanmelding voor 21 paasvuren. Bij 3 paasvuren was het idee om dat niet te doen. En bij de andere 18 overige paasvuren is het advies vanuit die werkgroep in de richting van de gemeente en casu de burgemeester om dat wel door te laten gaan. En daar duiken nogal eens wat extra voorzorgsmaatregelen op. Nou, uiteindelijk als we de optelsom maken is dat op 17 plekken goed gegaan. Dat is verantwoord gegaan. En op 1 plek niet. En dat is in Erica. En ik ben daar zelf die avond en die nacht ook gewoon bij geweest. Buitengewoon beroerd voor de mensen die ernaast wonen. Van het vakantieparkje, zoals als u zelf zegt. We hebben na die tijd ook nog alle contacten daarmee onderhouden. Dus we proberen in die zin in de nasfeer van alles te doen. En u zei het al, ja, natuurlijk zijn we wel heel geïnteresseerd in de vraag van ja, hoe kon dat nou? Welke factoren maakten nou dat van een situatie die middag door diezelfde werkgroep nog beoordeeld was als veilig, in de loop van de avond toch omsloeg in onveilig? En vervolgens door inzet van de brandweer was het in die zin, viel het uiteindelijk allemaal wel weer een beetje mee. Maar er is de nodige schade daardoor ontstaan. En gelukkig zijn er geen ongelukken of in die zin hele grote branden ontstaan. Dus concreet, in de aanloop natuurlijk, iedere gemeente bepaalt dat zelf. En daar waar het fout ging, en dat was maar op één van de 18 situaties, gaan we met elkaar goed kijken hoe dat kan ontstaan. En daarover zal ik de raad rapporteren.
Ook dit, dank en helder.
Dan had mevrouw Ensink nog een aanvullende vraag.
Voorzitter, dank u wel. Geniet het van het paasvuur kwam het bericht inderdaad binnen bij ons over Erica. Ik begreep van de eigenaresse van het park dat zij nogal flabbergasted was, omdat zij het bericht had gekregen van de brandweerlieden dat ze zijn bekogeld met bierflessen tijdens hun werkzaamheden. Nou, dit is natuurlijk heel ernstig. Maar de vraag is van, is dit gemeld, is dit bekend en klopt dit?
Ja, het klopt. Bekogelen inderdaad, er is gegooid met bierflesjes door een aantal jongeren. Dat was ook een van de redenen waarom we vrij laat ertoe overgingen om die brand te blussen. U moet je voorstellen, dat maakt ook wel weer interessant, die paasvuren. Ik was een dag later in Westen-S. Dat is buitengewoon gezellig. Dat is een dorp van jong tot oud. Die staan daar gezellig. De kinderen spelen daar wat. De ouderen drinken daar wat. Hier was een andere situatie waar honderden jongeren bij elkaar waren. En laat ik het voorzichtig zeggen, er werd geen karnemelk gedronken. Dat was precies de reden waarom we wat gewacht hebben. En in overleg met de organisatie geprobeerd hebben om heel langzaam de club daar weg te krijgen bij dat vuur. Zodat we dat vuur konden blussen. Uiteindelijk bleef er een veel kleiner groepje over. En ik heb inderdaad rechtstreeks van de politie gerapporteerd gekregen dat daar vervelend gedrag zich toont. Onder andere het gooien met bierflesjes. En er wordt op dit moment nog onderzoek naar gedaan in hoeverre daardoor de brandweerlieden zelf en de politie zelf aangifte van kan worden gedaan. Waarbij ik meteen zeg, dat zal nog niet zo heel makkelijk zijn. Want nou, in een donker terrein, in de randen van de nacht, mensen opsporen, is dat nog niet zo heel eenvoudig. Maar dat onderzoek, dat loopt nog.
Was inderdaad van, heeft dit nog consequenties, maar dat heeft u net beantwoord. Dat moeten we afwachten. Dank u wel.
Dan mag u blijven staan, want u had nog een vraag over heel wat anders. Dat gaat over buiten de boot vallende adressen voor glasvezel. Ik citeer. Mevrouw Enzi.
Ja, nou, dat is ook gelijk mijn vraag. Klopt het dat er in de hele gemeente Emmen, in het hele SIBE-proces, het traject met glasvezel, er 30 witte adressen buiten de boot dreigen te vallen tijdens de aanleg van glasvezel?
Wethouder van der Weijden.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, dat klopt, maar dat vergt wel enige toelichting. Want SIBE, dat staat voor Stichting Internet Buitengebied Emmen, heeft het voortouw genomen om het buitengebied te voorzien van breedband. Nou, er heeft een vraagbundeling plaatsgevonden. Die heeft gelukkig succesvol, of die is succesvol afgerond. En daarna is gekeken, is er een partij die bereid is om de aanleg te gaan doen. Nou, als gemeente zijn we ook wel gebonden aan strenge regelgeving, aangezien het geen nutsvoorziening is. En ik meld dat omdat de business case dus niet beïnvloed kan worden door de gemeente. Met andere woorden, er moet uiteindelijk een business case komen waar een marktpartij ook brood in ziet. Nou, dat betekent dat in het buitengebied dat er een bekabelingsplan is gemaakt en dat voor een aantal adressen, en dat zijn die 30, de conclusie is getrokken dat het een dusdanige grote inspanning vergt op de business case, dat deze niet ondergebracht kan worden bij de business case. Nou, daarvan hebben wij ook gezegd van ja, het doel is uiteindelijk om het hele buitengebied goed te voorzien van breedband. En er zijn goedkopere alternatieven om dat mogelijk te gaan maken. Dus de partij Glasdraad in deze die de uitvoering gaat doen, die heeft ook een inspanningsverplichting om een alternatief te realiseren. Alleen die 30 adressen zijn uiteindelijk buiten de boot gevallen, omdat het anders een dusdanige grote inspanning vergt op de business case, dat het daardoor misschien niet realiseerbaar wordt. Nou, als gemeente zijn we dan ook toch wel met voeten en handen gebonden als het gaat om waar onze invloed zit. Want je zou kunnen zeggen, goh, er is een onrendabele top. Kunnen we daar dan misschien financieel iets in gaan doen? Maar dat heeft alles te maken dat internet geen nutsvoorziening is. En dat maakt onze positie daarin ook beperkt.
Francie.
U geeft aan inderdaad over de inspanningsverplichting. Nou komen geluiden bij ons binnen dat de inspanningsverplichting vrij summieren. Ze moeten zijn verplicht om te kijken of het dan ook via Ziggo, via de kabel, dat ze aangesloten kunnen worden. Nou, als ze dan zeggen, dit kan niet, nou ja, dan is het dus inderdaad weer buiten de boot, ook in dat verhaal. En die geeft aan van, goh, wij staan een beetje op de achtergrond, maar als je het plan ziet van de provincie en het geld wat er natuurlijk nu vanuit gemeente en provincie ook naartoe gaat, is er ook overleg geweest met de provincie hierover?
Wethouder van mij.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het geld van de provincie in deze is met name aan de voorkant geweest. Een subsidie om ook de vraagbundeling te kunnen opstarten. Maar uiteindelijk, omdat het geen nutsvoorziening is, mag de overheid niet zomaar financieel participeren in een dergelijk project. Dus die inspanningsverplichting die is overeengekomen. Nou, dat is voor ons ook in ieder geval de leidraad om verder in gesprek te gaan. Ik heb nog geen berichtgeving gehad dat die inspanningsverplichting niet leidt tot een bevredigende oplossing. Ik onderken wel dat er dat het niet zomaar geregeld is. Dus op het moment dat die inspanningsverplichting niet leidt tot een bevredigende oplossing, zullen wij ook verder in gesprek gaan om te kijken hoe deze adressen dan wel kunnen worden voorzien van breedband.
Wordt vervolgd, dank u wel.
Wordt vervolgd, ja, dat denk ik ook. Dank u wel. Mevrouw Leo, u heeft een vraag over de school in huisvesting in de Delflanden. Ik geef u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, in 2016 heeft de gemeenteraad de structuurvisie Emmen Delfland 2.0 vastgesteld. En daarin staat onder andere beschreven wat de visie is ten opzichte van het aantal nog te bouwen woningen in de wijk. Nou, de ontwikkeling van de wijk gaat goed. De woningen gaan bijna als zoete broodjes over de toonbank. En dat doet ons natuurlijk goed. Wat wij graag nog zouden willen weten is hoe de toekomstvisie voor onderwijshuisvesting voor de twee scholen in de Delflanden eruit ziet. Want op dit moment wordt er nog steeds gebruik gemaakt van een tijdelijke noodvoorziening die naar wij hebben vernomen her en der de te wens overlaat. En daarnaast hebben wij begrepen dat de kinderen van de scholen van de Delflanden drie keer per week met de bus naar de gymzaal in Veenoord worden gebracht voor de gym. En hiermee zijn natuurlijk ook de nodige kosten gemoeid. En is het in de toekomst dan niet voordeliger om bij een eventuele realisatie van permanente huisvesting voor die twee scholen ook rekening te houden met een bijbehorende gymaccommodatie? Goed, graag een antwoord.
Ja, dat is een woord. Dat had ik klaar.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het klopt inderdaad dat de ontwikkeling in de Delflanden goed gaat qua woningbouw. En dat is een iets ander beeld dan wat we een paar jaar geleden hadden uiteraard. En dat maakt denk ik ook de situatie wat ingewikkelder. Als je even kijkt naar de reguliere manier waarop wij met nieuwbouw of met uitbreiding omgaan, dan kijken wij eigenlijk terug naar de teldata op 1 oktober van dat vorig jaar. Nou, dat is voor een wijk in aanbouw niet realistisch iets om mee te rekenen. Dus dat betekent dat we zijn ook in gesprek met de beide schoolbesturen, dat we op dit moment proberen een wat specialistischer prognose te maken van de woningen die daar gebouwd worden, wat al lastig is. En ook het aantal types woningen, want het maakt dan wat uit of daar gezinnen met kinderen komen of dat daar andere gezinssamenstellingen komen. Op basis van die inventarisatie, van die prognose, gaan we kijken wat de prognose van de leerlingenaantallen zijn. En op basis daarvan kunnen wij kijken of het nodig is om daar op een andere manier met huisvesting om te gaan. En tegelijkertijd nemen wij in die vraag dan mee de tweede vraag die u stelt over de gymvoorziening. Want die hoort daar wat mij betreft dan in die gedachte bij.
Leo.
Dat is een helder antwoord. Dank u wel.
U bedankt voor het stellen van de vraag. Daarmee zijn wij bij agendapunt B2 de lijst A ingekomen stukken en mededelingen. En dan kom ik bij de sluiting. Er is voor iedereen een hapje en een drankje al daar. Er zal ook nog wel wat geserveerd worden in het kader van Emmen Gezond. Mag ik de fractievoorzitters vragen om rond de klok van 8:30 op de kamer van de burgemeester te komen en het college op de kamer van de gemeentesecretaris. De vergadering is gesloten.